We beginnen vanochtend aan een nieuwe serie en we gaan het hebben over het jaarthema is kom binnen, specifieker kom binnen in Gods rust. En dat is een beetje het antwoord op de afgelopen half jaar. Ga uit, Exodus, buiten gaan en nu mogen we binnenkomen. We gaan niet elke zondag het daarover hebben en er komen ook gastsprekers en tussendoor is het ook af en toe even goed om ergens anders over te spreken. Maar dit de komende minimaal half jaar zullen we het wel hierover hebben over kom binnen. En we hebben al afgelopen half jaar gemerkt dat dat best wel een breed thema is en dat je daar ook heel veel van kunt leren. Vanochtend ga ik een beetje de weg voorbereiden voor dit grote thema. Ik ga een beetje ploegen. En als de aarde een beetje geploegd is, dan kan ook gezaaid worden en dan wordt dat beter ontvangen. Dus ik heb even een aanloopje nodig. En dit is ook een beetje een aanloop voor misschien dit hele thema, maar natuurlijk ook voor vanochtend. We gaan het thema kom binnen behandelen aan de hand van het boek van de Hebreeën. Hebreeënbrief is een hele rijke brief, staat heel veel in. Daar kunnen we ontzettend veel van leren. Ik wil jullie ook aanraden om de Hebreeënbrief alvast te gaan lezen. En doe dat in de verschillende vertalingen die er zijn. MBV, Bijbel in gewone taal, het boek, herziende statenvertaling. Lees het een paar keer door. Dat is heel goed. Het is een prachtig, bemoedigend boek. En dan als je hier zit en de prediking gaat over Hebreeën, dan kan je het ook veel beter volgen. Nou, de titel van de preek voor vanochtend is God maakt zich bekend door zijn zoon. God maakt zich bekend door zijn zoon. En ik wil eerst even een voorbeeldje vertellen over hoe vaak gekeken wordt naar alle wereldreligies. Ken jullie het voorbeeld van de olifant en de wereldreligies? 5 blinde mensen staan om een olifant heen en niemand is in staat om de hele olifant te zien. Alle 5 mensen staan ergens anders en omdat ze blind zijn, kunnen ze alleen maar voelen. En dan kunnen ze alleen dat voelen wat voor hun is. De een staat bij de staart en dat het einde van de staart is zo zacht. Oh, de olifant is als een kleine muis. En de andere staat bij de slurf, de andere staat bij de grote poot, de andere zit er bovenop. Dus iedereen heeft een ander beeld. Ze zijn allemaal blind. Iedereen voelt natuurlijk iets anders, maar in het verhaal is het dus dezelfde olifant. En dit voorbeeld wordt gebruikt over de wereldreligies. De veronderstelling is dat eigenlijk alle religies hetzelfde zijn, maar iedereen heeft een ander gedeelte en samen vormt het één geheel. Maar het veronderstelt ook dat iedereen blind is. De christen staat aan de ene kant, de hindoe aan de andere kant, de boeddhist aan de andere kant, de moslim weer aan een andere kant. En op deze manier hebben ze allemaal een ander beeld van de olifant. Iedereen is blind. Iedereen heeft maar een gedeelte van de waarheid. Iedereen heeft maar een stukje openbaring. Niemand ziet het hele plaatje. Nou, wat is er mis met dit plaatje? Wat is de zwakte van deze vergelijking? Of nog sterker, waar loopt dit helemaal mis? Nou, het veronderstelt dat toch 1 iemand niet blind is. 1 iemand is niet blind, want die ziet blijkbaar wel het hele plaatje. En dat is degene die zegt van het is allemaal hetzelfde. Deze persoon, zeg maar, deze fictieve persoon die dit schetst, die zegt ik ben niet blind, jullie zijn wel blind, het is allemaal hetzelfde. Dus deze fictieve persoon maakt een exclusieve waarheidsclaim. Exclusieve waarheidsclaim. Hij zegt, ik heb gelijk en jullie allemaal hebben het mis. De anderen zien maar een gedeelte, ik zie het allemaal. En zeg, het is toch allemaal hetzelfde. Het is allemaal, of je wel wereldreligie is, allemaal hetzelfde. Een exclusieve waarheidsclaim, wat is dat? Dat betekent, ik heb het bij het juiste einde. Ik ken de waarheid, de anderen niet. Maar dat is juist wat alle wereldreligies doen. Alle wereld en ook inclusief het christendom, wij zeggen allemaal, wij hebben de waarheid. En dat zegt de islam zegt dat, het boeddhisme zegt, het hindoeïsme, het christendom, het jodendom, die zeggen, wij hebben de waarheid. daarom is de gedachte van dit beeld, van de olifant en de vijf blinde mensen die er doorheen staan. De vraag aan hem is, hoe weet jij dat jij zelf niet blind bent? Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat wij moeten begrijpen dat we moeten respect hebben voor alle andere religies, voor alle mensen, altijd. En ik vind het ook goed om tolerant te zijn voor mensen, absoluut. We moeten tolerant zijn, we moeten respect hebben, maar er is verschil. En er is niet, wat sommige mensen zeggen, al in het grote geheel lijken de religies op elkaar, maar in details verschillen ze. Ik wil het omdraaien, in het grote geheel zijn ze totaal anders en op detail lijken ze op elkaar. Alle wereldreligies maken een exclusieve waarheidsclaim. Ze dus allemaal apart claimen van wij hebben het bij het rechte einde. En nogmaals, exclusieve waarheidsclaim betekent alleen zelf het bij het rechte einde te hebben. Maar alleen één kan gelijk hebben. Als vijf mensen tegenovergestelde dingen zeggen, als vijf ideologieën, religies het zelfs tegenovergestelde dingen zeggen, dan kan natuurlijk, maar kunnen ze niet allemaal gelijk hebben. Wie heeft er gelijk? Wie heeft er gelijk? En ik wil toch even door de en ik heb gezegd, ik heb even een aanloop nodig, want we gaan naar Hebreeën de eerste vier versen zo meteen lezen. Wie heeft er gelijk? Nou, het boeddhisme sluit polytheïsme uit, het veel goden. Geloof in meerdere goden. Boeddhisme is eigenlijk een atheïstisch geloof. Gelooft eigenlijk in geen god. Daarmee sluiten ze het hindoeïsme uit. En ze geloven ook niet in één god. Dus daardoor sluiten ze het monotheïsme uit. Het jodendom, christendom en de islam. Dus daardoor is het boeddhisme, maakt ze zichzelf exclusief. Zij beweren, zij hebben de enige weg, de enige waarheid en de enige manier tot echt leven. Dat is trouwens heel interessant. Dat zijn de drie dingen die een religie altijd aanbiedt. Een religie biedt een weg aan, het biedt waarheid aan en het biedt leven aan. Nou, wat is het? Het hindoeïsme gelooft in de heilige boeken, dat is de Veda's. Ze geloven in het kastensysteem, is ontzettend belangrijk, want je kan daardoor door reïncarnatie doorgroeien naar een hogere kaste of een lagere kaste als je het slecht gedaan hebt. Het lijkt in een paar dingen op het boeddhisme inderdaad, de reïncarnatie en ook met karma lijkt het daarop, maar zoals al gezegd, het boeddhisme is tegen de Veda's, de heilige geschriften, tegen het kastensysteem en tegen de goden uit het hindoeïsme. En dat is toch het hoeksteen van het hindoeïsme. Zo kunnen die twee religies, je kan niet in alle twee geloven. Al deze twee religies kan je niet zeggen van, oh, ik ben allebei een beetje. Dat kan niet. Het een sluit het andere uit. Nou, islam zegt dat er maar één god is. Geloven wij ook, geloven de joden ook. Dat sluit wel weer het boeddhisme en het hindoeïsme uit. Maar islam beweert dat de joods en christelijke bijbel, dus het Oude Testament en het Nieuwe Testament, vervalst is. En er staat ook in de Koran dat Jezus niet gekruisigd is. En dat hij niet opgestaan is uit de dood. En er staat ook dat hij niet de Zoon van God is. En dat hij laat staan dat er een drie-eenheid is en dat hij God zelf is. Het kruis is het fundament van het christelijke geloof. Het kruis, de dood en de opstanding, is voor christenen het allerbelangrijkste. Dat is de hoeksteen van het geloof. Dus islam en christendom kan je ook niet zeggen van, oh, dat kan toch samen gaan en een beetje van dit en een beetje van dat. Lukt niet. Kan jodendom en islam samen gaan? Lijkt dat niet op elkaar? Allebei hebben ze Ibrahim als vader. Ze geloven in één God. Maar dan als je dan een beetje kijkt, islam zegt dat Ismaël de beloofde zoon is. Genesis zegt dat Isaac de beloofde zoon is. Bekering, levensstijl, theologie, hoe je gered wordt, is totaal anders in islam als in het jodendom. Tuurlijk zijn er dingen die op elkaar lijken. Allebei eten geen varkensvlees. Dus er zijn op het detail zie je dingen die op elkaar lijken, maar in de grote lijnen zijn ze totaal verschillend. Nou, het klopt dat het Jodendom de basis vormt voor het christendom. Het christendom is ontstaan uit het Jodendom. Jezus was een Jood. En alle Bijbelauteuren, misschien Lucas was misschien geen Jood, maar voor de rest, alle auteuren van de Bijbel waren Joden. Het hele christelijke geloof komt uit het Jodendom. Maar de Joden, die zeggen, onze Bijbel zijn die 39 boeken, dus het Oude Testament, de Tenach. En zij verwerpen Jezus als de Messias. Zij zeggen ook dat het Nieuwe Testament, verwerpen ze ook. Dat zegt ze, dat is niet van God. Dus alle religies maken een exclusieve waarheidsclaim. Alle religies sluiten de anderen uit. Dus het is onmogelijk te zeggen, ze hebben allemaal gelijk, het is allemaal één, het is één grote olifant, maar iedereen kijkt een beetje naar een andere deel. Dat is vals. Dat is onmogelijk als je een beetje je verdiept in wereldreligies. Dat klopt niet. Of eentje heeft gelijk, of geen één heeft gelijk, maar het kan niet zo zijn dat ze allemaal gelijk hebben. En wat ook interessant is, de Bijbel waarschuwt enorm, enorm voor syncretisme. Syncretisme, even een moeilijk woord, maar dat betekent vermenging van godsdienst. Daar staat Babylon, bekend voor altijd. Als je Babylon leest in de Bijbel, of het nou Openbaring is, of het nou in het Oude Testament, in Genesis is, Babylon staat voor vermenging van godsdienst. En daar waarschuwt God voor in de hele Bijbel. Dat is niet de bedoeling. Het christelijke geloof maakt ook een exclusieve waarheidsclaim. Ze zegt ook van wij zijn de enige ware. Nou, waarop is dat gebaseerd? Het zit in het christelijk geloof vooral om een persoon. En dat is de persoon Jezus Christus. Daar, dat is het unieke aan het christelijke geloof. Alles over Jezus is uniek en exclusief. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin, hij is het einde. Hij is het fundament van ons geloof. Hij is de koning der koningen. Koning over alle andere koningen. Hij is de Heer boven alle andere heren. En Jezus zegt over zichzelf deze woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus dat wat alle religies en alle ideologieën bieden jou leven. Ze bieden jou waarheid. Ze bieden jou een weg. Een weg tot redding. Maar Jezus zegt, ik zeg het eventjes een beetje oneerbiedig. Jezus zegt heel brutaal, ik ben het. Ik ben zowel de weg, ik ben zowel de waarheid en ik ben zowel het leven. En niemand komt naar de Vader. Niemand komt naar de hemel. Niemand krijgt eeuwig leven behalve door mij. Wat een statement als je erover nadenkt. Dus als Jezus zegt niet ik ben een weg, ik ben een manier van geloof. Jezus zegt ook niet ik ben een waarheid, pak een paar, maar ik ben er één van. En Jezus zegt ook ik ben niet een manier van leven, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niet een weg, niet een waarheid en niet een leven, maar Jezus is de. Dus Jezus maakt dus een ongelooflijke, exclusieve waarheidsclaim. Er is geen andere weg, geen andere manier. Dat is wat de Bijbel zegt. En het is aan ons, het is aan jou en mij om het te geloven. Want er komt geloof bij. Nou, geloven, nogmaals, en dat zeg ik wel vaker. Geloven is niet het Nederlandse woord geloven. Van, ik geloof dat het ziet er slecht uit, het weer ziet er niet lekker uit. Maar ik geloof dat het lekker weer wordt. Misschien, misschien niet. Het Bijbelse woord voor geloof is een vaste zekerheid. Dat je weet dat je weet. Dat je zeker weet. Het is een hele... dus dat weet je. In je hart weet je. Dus als wij zeggen, Jezus maakt deze exclusieve statement. Ik ben de enige weg en jij gelooft het, dan ben jij gered. Doordat Jezus dat zegt, moeten we vaststellen dat of Jezus heeft gelijk en hij is God. Of hij is een leugenaar of een bedrieger. Of heeft hij serieuze waanbeelden. Dus als iemand zegt, als iemand zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan ben je of knettergek, of je spreekt de waarheid. Maar je kan niet zeggen, oh wat een wijs man. Wat zijn dat toch bijzondere woorden. Wat een groot profeet die zegt, ik ben de weg. Dat klopt wel niet, maar... Dus Jezus brengt het zo op de spits dat je moet kiezen voor of tegen. Bij Jezus geeft onmogelijk een tussenweg. De Bijbel zegt ook heel duidelijk dat Jezus gestorven is aan het kruis. Dat hij na 3 dagen is opgestaan. En Paulus zegt, als dat niet gebeurd was, dan zou ons geloof voor niets zijn. Dus als Jezus niet was gestorven aan het kruis, als het waar is wat in de Koran staat, dat Jezus niet gestorven is en het was iemand anders, dan zijn wij de meest betreurenswaardige mensen in de wereld. Dan is de wereld verloren, zegt Paulus. Als Jezus niet gestorven was aan het kruis, dan moet jij zelf boete doen. Dan moet jij zelf proberen de hemel binnen te komen door rechtvaardige werken. Maar hoe ver kan jij komen? Wie van ons lukt het om in de hemel te komen door onze goede daden? Niemand. De schuld is te hoog, de zonde te groot. Wij hebben en hadden een redder nodig. Yeshua betekent, Jezus, Isa betekent God redt. God redt. De redder is gekomen. Hij is gekomen om te redden. Wij hebben een redder nodig. De redder is gekomen. Wij geloven in de redder. Onze hele redding hangt af van de dood en op de opstanding van Jezus Christus. Daarom is het kruis het symbool van het christendom. Wij kijken naar het kruis en het kruis is waar we naar kijken. Dus redding is beschikbaar geworden voor alle mensen door het offer van Jezus aan het kruis. Redding komt door geloof in Jezus Christus. En zo komen we naar de Hebreeënbrief. Dat was de aanloop om naar de Hebreeënbrief te komen. Ja, de brief gaat namelijk over de exclusiviteit van Jezus Christus. De brief is geschreven aan de gemeente van Jeruzalem. Dus daarom heet het ook Hebreeënbrief. Het was geschreven aan de Hebreërs, aan Joodse christenen in Jeruzalem. En deze Joodse christenen begonnen toch een beetje te twijfelen aan die hoogverheven positie van Jezus Christus. Ze begonnen, nou ja, misschien is Jezus wel een soort aartsengel. Zoals Michael en Gabriel. En wel, misschien wel de meest bijzondere van de drie, maar misschien was hij wel een hele bijzondere engel. Of Jezus is een fantastisch grote profeet. Niet God zelf, niet de Zoon van God, maar een fantastische profeet. Of misschien is Jezus een Zoon van God. Een Zoon van God. Dus er zijn meerdere zonen van God en Jezus is één daarvan, wel de meest bijzondere. En om dat te weerleggen is de Hebreeënbrief geschreven. Om te laten zien die exclusiviteit van Jezus. De hoogverheven positie die Jezus heeft, wil de Hebreeënbriefschrijver duidelijk maken. Dus de eerste 4 versen, en we gaan het alleen daarover hebben vanochtend, 4 versen van de Hebreeënbrief ga ik nu voor jullie voorlezen. En je pakt meteen het thema. En wat bijzonder is bij deze brief, je zit er meteen in. Geen lange aanloop, je zit er meteen in. De brief aan de Hebreeën. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, de klok tikt, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enige erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardigere naam heeft ontvangen dan zij. Tot zover 4 versen uit de Hebreeënbrief. En deze 4 versen laten geen ruimte over aan een andere waarheid. Het laat duidelijk zien wie Jezus is. Er gaat een enorme kracht vanuit deze 4 versen. Enorme kracht. Ik had graag erbij willen zijn als dit zo voor het eerst voorgelezen werd in de gemeente in Jeruzalem. Als dit zo voorgelezen werd. Op velelei wijze en langs velelei wegen heeft God in het verleden gesproken tot onze voorvader. En wat is dat toch bijzonder, deze machtige vers over de exclusiviteit van Jezus. Wat ook bijzonder is en wat opvalt aan het begin van de Hebreeënbrief, is dat geen tijd geschonken wordt van dit van hoe gaat het met jullie aan het begin van een brief, een beetje van hoe is het met de gemeente in Jeruzalem of aan de geliefde broeders en zusters in de gemeente van Jeruzalem. Geen introductie, geen toespraak. De brief brengt het meteen tot op het punt waar het om gaat. Jezus is God. Jezus is God. Daar gaat het om. Dat wil de Hebreeënbrief duidelijk maken. Het mooie is dat we ook lezen in de eerste verse dat God wil dat wij hem kennen. Deze machtige God wil zichzelf bekendmaken. Het is Gods wil dat jij hem kent. Het is Gods wil dat jij. Dat is toch bijna niet te bevatten. De schepper van de hemel en aarde wil zich aan jou bekendmaken. Meer en meer en meer. Hoe wil hij zich aan jou bekendmaken? Door zijn zoon. God heeft door de eeuwen heen altijd contact gemaakt met de mensheid. Op velelei wijze en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken, door de profeten. God heeft op allerlei verschillende manieren gesproken tot de mensen. De profeten waren Gods spreekbuis. God sprak tot de profeet. Soms in gedachten, soms audio, soms door visioenen. En de profeet sprak het uit. Dus God sprak via de profeet. Niet direct, maar via een profeet. En nu de tijd ten einde gekomen is, spreekt God direct door zijn zoon. God spreekt nu direct door zijn troon. God is mens geworden. Jezus is op aarde gekomen en heeft gesproken. Direct gesproken. Jezus heeft op aarde gelopen en heeft gesproken. En we hebben vier getuigen van wat Jezus allemaal zei. Dat is Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes Evangelie. Zij getuigen van wat Jezus gesproken heeft. Nou, we hebben natuurlijk nog steeds een innerlijke getuige. De Heilige Geest. De Heilige Geest is de geest van Jezus Christus. Hij spreekt vandaag nog steeds tot ons. En Jezus, dit is het boek van Jezus. Dit zijn de woorden van Jezus. Dus Jezus spreekt ook nog steeds door zijn woord. Heel belangrijk te beseffen is, God is niet stil. God is niet stom. Dus hij is een sprekende God. Hij spreekt, hij is een pratende God. En niet een klein beetje, God spreekt constant tot jou. God probeert constant contact met jou op te nemen. We moeten goed beseffen wat hier in Hebreeën 1 vers 1 staat. God maakt zichzelf exclusief bekend door zijn zoon, Jezus Christus. God spreekt door zijn zoon. Ja, je kunt God zien en ervaren in de natuur. In flora, fauna, in tekenen en wonderen, in kleine dingen, in grote dingen. Je kan God ervaren op allerlei manieren. Maar al deze dingen wijzen naar de zoon. En God openbaart zich dus op verschillende manieren, maar tot hem, tot de Vader, kom je alleen door de Zoon Jezus Christus. In het eerste vers staat ook meteen dat God heeft gesproken. Ook heel mooi. God spreekt. God is een sprekende God. Dat deed hij in het verleden op vele manieren. God communiceert, God spreekt. Waarom doet hij dat? Omdat hij relatie zoekt. Duidelijk is dat zonder communicatie, zonder spreken, is er geen relatie. Er moet een spreken zijn. Zonder communicatie is er ook geen kennen en weten. Dus God heeft zich geopenbaard aan ons door zijn zoon. Wij kennen God omdat hij zich kenbaar gemaakt heeft door Jezus Christus. God heeft gesproken door zijn zoon. En het bijzondere ook is dat de zoon, Jezus Christus, het woord van God is. De zoon is het woord van God. En dan moet ik denken natuurlijk aan Johannes 1 vers 1. En ik heb het hier ook achter mij op de beamer. En wat mij zo opviel gisteren is hoeveel Johannes, de eerste vier versen van Johannes en de eerste vier versen van Hebreeën op elkaar lijken. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dus in het begin was het woord, was al helemaal begin. Het woord was niet geschapen, het woord was daar in het begin. En het woord was bij God en het woord was God. En je ziet twee die toch één zijn. Hier heb je al een twee-eenheid. En de Heilige Geest is de derde. Die komt later in het verhaal erbij. Maar in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. En nu maakt Johannes duidelijk. Alles is erdoor ontstaan. De hele wereld, alles wat je ziet, is door het woord ontstaan. Dat bij God was, dat God is. Alles is ontstaan door het woord. Niets is ontstaan van wat... alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gegrepen. En dan lees je een stukje verder in vers 14. En het woord is vlees geworden. God, het woord was bij God, het woord was God. En God is mens geworden. Dat is Jezus. Jezus die hier op aarde was. God is mens geworden. Wat bijzonder dat die eerste vier versen van Hebreeën ook precies datzelfde thema hebben. Ze maken allebei duidelijk dat Jezus God is. Johannes zegt dat doordat het woord heeft altijd bestaan. Alles is ontstaan door het woord en het woord is God zelf. En de Hebreeënbrief zegt ook dat God gesproken heeft op velelei manieren, maar nu gesproken heeft door zijn zoon. En deze zoon is de enige erfgenaam. Wij zijn erfgenamen in Jezus. Maar Jezus is de enige erfgenaam. De Zoon heeft de wereld geschapen, zegt de Hebreeënbrief. Hij is Gods evenbeeld. En dan staat er ook in de Hebreeënbrief, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Prachtig. Hij schraagt, hij draagt, hij onderhoudt. Hij schraagt de schepping. Dat betekent, Jezus is niet alleen maar de schepper van de hemel en aarde. We hebben het hier over onze Jezus, die aan het kruis gestorven is. Onze Jezus heeft niet alleen maar de hele aarde geschapen, maar hij onderhoudt het. Als hij één seconde ophoudt de aarde te schragen, te onderhouden, te dragen, valt alles uit elkaar. Door zijn woord. Jezus is de onderhouder van de aarde. En dat de aarde draait, de hele universum, dat het allemaal werkt. Alle natuurwetten, alles. Alles in de hand van Jezus. Hij doet dat. Ongelooflijk, dat is onze Jezus. Hij is niet alleen de schepper, hij is ook de onderhouder. Er is zo'n theologische theorie dat God zo'n... God is de klokmaker, hij heeft de klok aangedraaid. Hij heeft zo'n... Hoe heet dat, wat voor een klok is dat? Zo'n mechanische klok en die heeft hij dan neer... God heeft die laten tikken en dan heeft hij gezegd... Dagschepping, ik vertrek, ik ben weg. En dan de schepping doet maar wat hij wil. Dat is niet onze God. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. En hij houdt contact. Hij communiceert. Hij spreekt vroeger op velelei manieren en nu door zijn zoon. En hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken... En dat heeft Jezus gedaan aan het kruis. Hij is gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan. Hij is naar de hemel gegaan. En met zijn bloed in het heiligdom binnengegaan. Gaan we allemaal in Hebreeënbrief behandelen. Maar hij heeft zijn eigen bloed besprenkeld op de ark. En daarmee gezegd, de zonden zijn bedekt. De zonden van de mensheid zijn bedekt. En dan heeft hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Nou, dat zijn... Oh ja, nog iets. Hij is ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardigere naam heeft ontvangen dan zij. En die eerbiedwaardigere naam is de naam van Jezus. En dat lied mogen we zo meteen ook gaan we weer zingen. What a beautiful name. What a beautiful song. Wat een heerlijk lied is dat toch. Ik moet zeggen, dat is echt wel mijn lievelingslied geworden de laatste tijd. Wat een prachtige naam is dat. De naam van Jezus. Hij is ver verheven boven de engelen. Omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. De naam is Jezus. En jij mag hem kennen. Deze Jezus die de aarde geschapen heeft. En de onderhouder is van de aarde. En dat doet hij, de hele aarde onderhouden doet hij door zijn woord. Dus hij moet er niet heel hard voor werken. Hij is zo machtig en alles. Door zijn woord werkt het allemaal. Het is ongelooflijk. Jij mag hem kennen. En ik heb een paar keer gezegd vanochtend, Jezus is exclusief. Hè? Hij is de enige weg. Hij is het leven. Hij is God. Hij is het. Maar weet je wat God ook, wat Jezus ook is? Hij is inclusief. Jij mag erbij horen. Jij mag bij zijn familie horen. Jij mag zijn kind zijn. Jij mag zijn schaap zijn. Jij mag zijn discipel zijn. Jij mag bij hem komen. He, dat inclusieve is hij ook. Je mag bij hem horen. De vraag aan jou vanochtend. En deze vraag wil ik jullie eventjes meegeven. Heeft Jezus ook die exclusieve plaats in jouw leven? Heeft Jezus die exclusieve plaats in jouw leven? Welke positie heeft Jezus in jouw leven? Denk je aan de Hebreeënbrief, de christenen in Jeruzalem die misschien dachten van, is Jezus wel God? Is hij wel, geloof ik wel in die drie eenheid? Geloof ik wel in die goddelijkheid van Jezus? Is hij wel degene die hoger dan de engelen? Is hij groter dan onze profeet Mozes? Welke positie heeft Jezus in jouw leven? Is Jezus in jou een weg of is hij de weg? Is Jezus belangrijk voor jou of is hij de belangrijkste? Is hij een hulp in tijd van nood of is hij altijd jouw hulp? Is hij jouw metgezel, jouw helper? Is hij een heer in jouw leven of is hij de heer van jouw leven? En ik wil je natuurlijk oproepen met de woorden, zorg ervoor dat Jezus altijd de nummer 1 van jouw leven is. Halleluja. Ik wil vragen of de band naar voren komt. We gaan dat mooie lied weer zingen. Er zijn meerdere mooie lieren die in mijn hoofd is dat mooie lied, Jezus het middelpunt, is ook heel mooi. Maar laten we dat, what a beautiful name, the name of Jesus is. En ik wil zo met jullie bidden. Wil je met me opstaan? Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja, Vader. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Halleluja, de naam van Jezus. Heer, we hebben die naam ontvangen. Heer, en we geloven in u, Vader. Heer, en ik bid u, Heer, ook dat u ons op deze mooie reis meeneemt door de Hebreeënbrief. Heer, wilt u spreken tot onze harten, Vader. Heer, en we willen, Heer, het jaar ook meteen beginnen met u op de ereplaats geven die u toekomt. U op de nummer 1, Heer Jezus. Alles andere is 2, 3, 4. Alles andere is, niets mag naast u staan in mijn leven. Exclusief, Jezus. De weg, de waarheid en het leven. Niemand is gelijk aan u, Heer Jezus. Halleluja. We aanbidden u alleen, Heer Jezus. U bent de enige waarheid. U bent de enige die leven heeft. U bent de enige weg naar de Vader. Halleluja, Jezus. Heer, en we houden van u, Heer Jezus. Heer, het is ongelooflijk hoe machtig u bent. Hoe bijzonder, bizar machtig u bent. Heer, dat u de schepper bent en de onderhouder van het universum. Ongelooflijk, Vader. Niet te bevatten, Heer, bent u. Heer, en u bent mens geworden. U liep hier gewoon onder de mensen. Halleluja. Heer, en u bent voor ons gestorven. Heer, maar de dood, Heer, kon u niet in het graf houden. U bent opgestaan, Heer Jezus. Halleluja, Vader. Halleluja, u bent machtig, Vader. U houdt zoveel van ons. U heeft zich kenbaar gemaakt, Heer. Heer, en we willen ons uitstrekken naar u. Heer, en heel bewust vanochtend weer zeggen, u bent mijn nummer 1, Heer Jezus. U bent de nummer 1 van mijn leven. Halleluja, Jezus. Halleluja. Amen. Laten we dit heerlijke lied zingen met elkaar.